Goedendag, dit is de podcast Beleggingsupdate, aflevering 47 van 25 november 2022. Ja, mijn naam is Joost Bors. Ja, zoals elke week in het kort al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ja, ook elke week een praktijkcasus. Deze week wil ik wat meer vertellen over de invloed van de consument op de economie. Ja, de week van Thanksgiving en Black Friday. Dan bedoel ik natuurlijk niet de beurs, hè? Geen zwarte vrijdag of zwarte maandag, maar het koopgedrag van de consument op zoek naar koopjes. Ja, het verloop van de week was niet bijzonder spannend. Zelfs een veel sterker dan verwachte vertraging van de producentenprijsinflatie in Duitsland maakte weinig indruk op beleggers. En dit betekent niet alleen dat de druk op de consumentenprijsinflatie afneemt, maar het laat ook zien dat de beweging van de inflatie omlaag net zo snel kan gaan als omhoog. De vertraging van de inflatie is goed nieuws voor beleggers, mits wel centrale banken ook onderkennen dat de inflatie sneller dan verwacht kan afnemen. Kijk, als we nou veel te lang gaan wachten tot er echt daadwerkelijk cijfers zijn, dan kan het ook zijn dat de economie een beetje gaat verzwakken. Maar in ieder geval uit de laatste commentaren van bestuurders van zowel die Amerikaanse als Europese centrale bank kunnen we dit wel opmaken. Steeds vaker horen we dat er binnen het bestuur rekening wordt gehouden met het vertragende effect van renteverhogingen die tot nu toe zijn doorgevoerd. Het is al met al een saaie week qua omzet, maar de beurs loopt wel langzaam verder omhoog. Hè? Dus dat is wel zo. Een heel stil, saai, maar langzaam lopen op. AX zo weer dik boven die 700. Dat is toch al behoorlijk een herstel van de maanden die we ervoor gezien hebben. Ik denk dat we zo'n 15% al hersteld zijn. Maar ja, dan zie je maar, als Amerika 2 dagen vrij heeft, dan ligt de rest van de wereld ook een beetje stil. De Volatility Index, de Bewegelijkheid Index, de VIX, geeft ook aan dat het rustig is. De VIX staat onder de 20. Dus er is nergens meer angst of paniek. Maar in ieder geval Thanksgiving en de hele dag voetbal kijken is blijkbaar nu belangrijker voor veel mensen. Ook in de cryptomarkt is er even rust en stilte na het dichtgaan van FTX. Ik snap ook niet waarom die oprichter van FTX nog niet gearresteerd is. Dat vragen meer mensen zich af. Hoeveel politieke vriendjes heeft hij? Hij was wel een belangrijke donateur voor de Democraten tijdens de afgelopen midtermverkiezingen. Door de problemen bij FTX staat ook weer een andere onder druk. Dat is Genesis. Dat is ook een hele grote speler. Ja, en als die omvalt, ja, dan is de kans op verdere escalatie aanwezig. Maar ja, op de financiële markten gaat wel de meeste aandacht nog steeds uit aan die verwachtingen voor het beleid van de centrale banken. De Amerikaanse centrale bank is altijd leidend. De Fed is wel de belangrijkste graadmeter. Ja, woensdagavond bleek uit de notulen van de laatste beleidsvergadering dat de meeste Fed-bestuurders voor lager tempo van renteverhogingen zijn. Zij willen het effect van de eerdere verhogingen afwachten. Analisten gaan er dan ook vanuit dat die centrale bank volgende maand de beleidsrente met 50 basispunten zal verhogen na de afgelopen stappen van 75 punten tijdens die afgelopen 4 vergaderingen. Een afnemende inflatie en een lage economische groei geven ook alle ruimte om de voet iets van het gaspedaal te halen. Of het rempedaal iets minder hard in te drukken. De beurzen, zowel aandelen als obligaties, reageren in ieder geval positief op deze notulen. En plotseling begint toch wel weer de zon te schijnen op de financiële markten. Nou, een renteverhoging werkt in het algemeen met een vertraging van, ik heb het een paar keer genoemd, tussen de 8 en 15 maanden door in de reële economie. Het verder verhogen van de beleidsrente als de inflatie al afneemt, lijkt dan ook niet helemaal zinvol. Aandelenmarkten lopen ook vaker verder vooruit en achteraf zie je dat plotseling de cijfers er beter uit gaan komen, beter uitzien, hè, de inflatiecijfers. Ja, maar om de financiële condities niet te snel weer te versoepelen, moeten centrale bankiers in hun commentaar wel blijven volhouden dat de hoge inflatie moet worden bestreden. Ben ik het helemaal eens, want we zitten nog steeds rond die 7,5%. Hè? Het is geen inflatie van 1,5%, hè? Nog steeds 7,5%. Dus, ja. Geruchten over productieverhogingen door oliekartel OPEC zorgden ook voor volatiliteit in de olieprijzen. Je ziet er wel dat die olieprijs de laatste weken langzaam daalt. We zitten alweer dik onder de 80 een beetje. Dus het benzineprijs zal ook wel wat gaan dalen. Ook dat is positief voor de lagere inflatie, de lage olieprijs en lagere gasprijs en positief voor inflatiecijfers. Ja, mogelijke nieuwe renteverhogingen en inflatiecijfers in de Verenigde Staten blijven in ieder geval de beleggers bezighouden. Maar tegelijkertijd groeit de angst voor nieuwe lockdownmaatregelen in China na berichten over stijgende aantallen coronabesmettingen en nieuwe dodelijke slachtoffers. Het begint in China behoorlijk op te lopen. Ja, ze hebben een heel ander beleid gehad. En waarschijnlijk ook geen groepsimmuniteit en, op kunnen bouwen, want iedereen moest maar constant binnen zitten. Maar nu beginnen die coronacijfers nog wel behoorlijk op te lopen daar. Er is dus angst dat China opnieuw COVID-restricties gaan invoeren die net een beetje waren versoepeld of waren opgeheven. En dit zou dan negatief kunnen gaan uitpakken voor de technologieaandelen. Voor belangrijke componenten en onderdelen zijn ze immers zeer afhankelijk van China en Taiwan. Daarbij zijn er ook al 4 dagen protesten bij de grootste fabriek voor iPhones in China. Of het doorzet een invloed heeft voor Apple, dat weet ik dus niet. Maar de beelden die zien er in ieder geval niet goed uit. De arbeiders die lijken echt niet onder de indruk van de politiemacht die daar tegenover staat. Maar het is in ieder geval wel een van de redenen waarom Apple op zoek is naar productiecapaciteit buiten China. En ondertussen in Vietnam productiecapaciteit is gaan opzetten voor die iPhones. Een beetje die afhankelijkheid van China te verminderen. Nou, even terugkomen op de feestdagen deze week vanuit Amerika dan. Hè? Thanksgiving, Black Friday, Cyber Monday. Ja, Black Friday is de naam die wordt gegeven aan de dag na Thanksgiving. Waar de detailhandels of de retailers traditioneel in het zwart zouden zijn. De cijfers, de zwarte cijfers zouden kunnen schrijven voor het jaar. Eigenlijk het belangrijkste weekend om toch nog een beetje goed te maken wat misschien afgelopen maanden niet zo gelukt is. Ja, het is eigenlijk de grootste dag van de belangrijkste vakantiewinkelweekend. Cyber Monday is de maandag na het vakantieweekend. Verkopen tijdens die 5-daagse periode van Thanksgiving tot en met Cyber Monday worden gezien als een weerspiegeling van het consumentensentiment. Sterke verkopen in deze periode kunnen ten goede komen aan aandelen in de detailhandel, met name aandelen van bedrijven die een sterke omzet rapporteren. Dus bedrijven die het heel goed doen in deze tijd, zullen de koersen wel van wat gaan oplopen. De algemene aandelenmarkt in ieder geval en het bredere beleggingssentiment worden echt niet veel beïnvloed door die resultaten van Black Friday. Daar zullen iets wel meer cijfers aan te pas moeten gaan komen. Economische en politieke ontwikkelingen zijn dan nu wat belangrijker. Maar onderschat die consumentenbestedingen niet, hè. Consumentenbestedingen zijn de drijvende kracht achter een aanzienlijk groot deel van het Amerikaanse bruto binnenlands product. Dit maakt het een van de belangrijkste variabelen van het economische klimaat in Amerika. Gegevens over wat consumenten kopen, niet kopen of waar ze hun geld aan willen uitgeven, kunnen veel vertellen waar de economie naartoe gaat of kan gaan. Het bekijken van de trend op consumentenbestedingen kan dienen als een waardevol hulpmiddel voor het bepalen van aandeleninvesteringen. Zelfs een kleine daling van de consumentenbestedingen schaadt de economie. Naarmate het daalt, vertraagt de economische groei. De prijzen dalen, waardoor deflatie kan ontstaan of inflatie kan gaan afnemen. Als de trage consumentenbestedingen aanhouden, ja, dan kan je ook een economische krimp zien. Maar in ieder geval, het consumentengedrag Gedurende deze dagen, dit weekend, deze feestdagen, dus zo'n 4-5 dagen, daar kunnen van invloed zijn op het beurssentiment. Te veel uitgegeven en de angst voor hoge rente gaan dan weer spelen. Dus als de consument veel te veel gaat consumeren, dan gaat de centrale bank toch wel denken van nou, dat gaat ook weer de inflatie beïnvloeden. Dus veel consumeren voedt inflatie en economische groei. Dit is precies wat de centrale bank even niet wil zien. Naast de consumenten duurzaam en consumentenbasissectoren zijn ook creditcardmaatschappijen gevoelig voor consumentenbestedingen. Amerikanen leven vaak op basis van hun kredietwaardigheid en op basis van hun creditcard. Veel meer dan in andere landen. Het is daar gewoon cultureel, hè? Zo bepaald. Amerikanen en creditcard. Als je niet 4 creditcards hebt, dan hoor je er niet bij in Amerika, schijnbaar. Maar ja, momenteel lopen de creditcardschulden wel extreem hoog op. Dat is geen goed teken. Ja, welke aandelen zijn hier een beetje van afhankelijk? Ja, aandelen als PayPal, Visa, Mastercard, American Express zijn dus afhankelijk van koop- en aflossingsgedrag van consumenten. Beleggen in creditcardaandelen is in wezen beleggen in de fintech-oligopolie. Ja, eigenlijk zijn het fintech-bedrijven. Er zijn maar heel weinig spelers en ze controleren het grootste deel van de markt. Er zijn maar niet zoveel creditcardmaatschappijen, er zijn een paar hele sterk, hele dominant. Die creditcardmaatschappijen controleren de online economie en verplaatsen het geld over de hele wereld via technologie. In Nederland heb je bijvoorbeeld wel Adyen. Die is afhankelijk van het aantal transacties, het aantal online transacties. Dus Adyen is ook gevoelig voor het consumentengedrag. Dus daar kan je een beetje aan afleiden, ook aan de koersverloop van die creditcard aandelen, hoe het met de economie van Amerika gesteld is. Ja, PayPal is een beetje ook een uitzondering, behalve dat ze ook van online transacties, zijn ze ook heel afhankelijk van crypto betalingen. Dus daarom zie je dat PayPal toch een enorme duik heeft gemaakt, hè? Zo'n min 80% afgelopen jaar. Ja, wel een ander aandeel wat ook heel erg in de problemen zit en ook in Europa de bankensector kan beïnvloeden, is Credit Suisse. Ja, 2 maanden geleden heb ik die problemen van Credit Suisse, de tweede bank van Zwitserland, besproken. En dat men vreest voor een faillissement. Ja, die koers staat nu zo rond de $3.80. Dat is ook in euro's ongeveer zo'n 3.80. Of 3,5 Zwitserse frank. Ja, dit jaar zijn ze 60% gedaald. Ja, klanten van Credit Suisse hebben maar liefst 84 miljard Zwitserse franken, dat is ongeveer $88 miljard, van de bank gehaald in de laatste anderhalve maand is er een behoorlijke outflow van vermogen bij Credit Suisse. Ja, de bank waarschuwde ook dat het de laatste 3 maanden van het jaar een verlies van maar liefst $1.5 miljard Zwitserse frank zal leiden. Deels als gevolg van de daling van beleggingsfondsen of het vermogen van fondsen van klanten die in vermogensbeheer zitten bijvoorbeeld, waardoor ze een bepaalde beheerloonfee over kunnen krijgen. Dus dat drukt ook de winst. Het is mogelijk de ergste exodus sinds de financiële crisis. Credit Suisse moet het vertrouwen heel erg snel gaan herstellen. Maar ja, dat is niet zo makkelijk, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Qatar Investment Fund wil graag een overname doen, maar daar zijn de Zwitsers te chauvinistisch voor en willen niet dat hun tweede bank, de tweede bank van Zwitserland, UBS is de eerste, in buitenlandse handen komt. Hulp is wel welkom. Dit loopt anders niet goed af daar in Zwitserland voor Credit Suisse. Ja, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct beleggingsadvies, hè. Zelf alles nagaan of een adviseur vragen. En op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.